God's sake. Dank u. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vertrouw op God, gij allen die hem vreest. Hij is een hulp en schild. Gemeente, zingen wij deze psalm. Psalm 115, daarvan vers 6 en vers 8. Gemeente, met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen beleiden we ook vanavond ons ontwijfelbaar christelijk geloof. En we zingen daarna uit het Gebed des Heren, gezang 5, vers 1 en vers 5. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. 1 en 5 van het gebed des Heren. En ieder van u, van jullie, beleiden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit het aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe God, barmhartige Vader in onze Heer Jezus Christus, wij roepen tot u. O Allerhoogste Majesteit, u die in het Rijk van de Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan. Heer, wat een machtige woorden. En wat een wonder dat dat kan. U, daar in de troon, in de hemelen, uw heilige woonplaats, u de heilige zo hoog verheven, u die ons niet nodig hebt, en wij die bij u zijn weggegaan, wij onheilig, vanuit onszelf, wij zondaren, Heere, wij beleiden het u. En dan toch dat u in uw Zoon een weg geopend hebt naar die troon. Hoe bijzonder dat u naar ons omgezien hebt, Hoe bijzonder dat u ons te hulp gekomen bent in onze verlorenheid. Hoe bijzonder dat u een lam ten brandoffer hebt voorzien. Wij danken u. En wij bidden u, geef dat we mogen weten dat we deel hebben aan zijn offer. Wij bidden u, geef dat we meer mogen weten dan alleen maar dat we zondaar zijn. Maar ook dat we gerechtvaardigd zijn. Dat we ook geheiligd zijn. Heer, want zonder u, zonder dat, kunnen we u toch niet ontmoeten. En wij danken u dat u daarmee doorgaat. Dat zoeken en zalig maken van zondaren, van dat wat verloren was. En dat u al heel jong mensen, ook kinderen, inwint, jongeren, om achter u aan te gaan en u te dienen en hun leven onvoorwaardelijk te leren geven aan u. Heere, wat een rijk leven. En wat kunnen we dan bewaard worden voor heel veel zonde. En wat een vreugde kan dat geven, wat een vrede diep in het hart. Te weten wat er ook gebeurt. We zijn van hem. We zijn gekocht door hem. Gewassen, gereinigd door dat kostbare bloed. Heere, heb dank dat u daarmee doorgaat, ook onder ons. En wij bidden u, als we daar deel aan hebben, vermeerder ons geloof en de liefde tot u. Geef dat we ons ook steeds meer verwonderen in u en uw zaligheid. En waar we er misschien nog geen deel aan hebben, nog Heere, trek dan maar en win dan maar in. En geef dat levende zaad zo zijn werk mag doen en mag wortels schieten en vruchten mag dragen. Heer, voor u is niets te wonderlijk. En het is toch ook vandaag de dag der zaligheid. En wij danken u dat ook vandaag dat zaad gestrooid mag worden. En help dan daarin, geef alles wat nodig is. En geef dat met heel veel gunning ook dat zaad gestrooid mag worden. Heere, met zegen. Wij als dienaren zijn daarin zo steil afhankelijk van u. En wij bidden u, geef daarin alles wat nodig is. Uw Heilige Geest. Om het ook met vreugde en vrijmoedigheid te mogen doen. Geef dat de woorden die voorbereid zijn ook weer helder voor de geest komen. Heer, wij bidden, mogen het steeds ook woorden van u zijn. Waar u uw werk mee doet. Wij bidden, geef een luisterend oor. Geef een open hart. Geef dat daar het zaad dat verborgen werk mag doen, maar het blijft niet verborgen. Heer, het zal openbaar komen. Maak het waar. Vergeef genadig al onze zonden. Heer, we bidden voor een ieder die een taak in deze dienst heeft, vanuit het bestuur. Maar ook danken we u dat we de lofzangen mogen zingen en dat ze begeleid mogen worden. Geef ook daarin wat nodig is. Bid ook voor de kosteres en voor haar die de techniek bedient. Heer, mag alles zijn. Tot lof en eer van u. Wij bidden voor uw gemeente thuis. Mag het ook daar een uur van aanbidding en van verwondering zijn, van ontvangen van wat naar hen toe komt. Ach Heere, zie in de genade op ons neer. Vergeef genadig al het zondige. Zie ons aan in uw lieve Zoon. Wij bidden dat om Christus Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel in het boek Job, allereerst in het Oude Testament. Job 1, vers 6 tot en met 12. En vervolgens de evangelielezing uit Matthäus 6, vers 25 tot en met 34. Allereerst Job 1. En dan beginnen we te lezen bij vers 6. En er was nu een dag toen de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zei de Heere tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zei tot de Satan, heb gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezend en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk van zijn handen hebt gij gezegend en zijn vee is in menigte uitgebroken in het land. Maar toch, strek nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft. Zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen, dat betekent vaarwel zeggen. En de Heere zei tot de Satan, zie, al wat hij heeft, zij in uw hand. Alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des Heren. Met dat tot zover de lezing uit het Oude Testament. Dan de evangelielezing, Matthäus 6 vanaf vers 25. Daarom zeg ik u. Wees niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam, waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? En zie de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren, en uw hemelse vader voedt nogthans dezelfde, gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? En merk de leliën des velds, hoe zij wassen, hoe zij groeien. Ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest, gelijk als een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen. Daarom, wees niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Wees dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen vanavond in de preek stilstaan bij zondag 10 van de catechismus die aan de beurt is. Zondag 10. En daar lezen we in vraag en antwoord 27 en 28. Wat verstaat gij onder de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaardes alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt, en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, bij toeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar zijn mogen. En in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht, een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Gemeente, dat was zover de schriftlezing en de lezing uit het leerboek van onze kerk. En we zetten boven de preek Gods voorzienigheid, oftewel zijn zorg. Maar we gaan eerst nog zingen en ik heb ook nog een paar afkondigingen. wat de diensten voor zondag 22 januari betreft. 10:00 dominee C. Boele uit Polsbroek en Vlist. En om 6:30 dominee A. van Dalen uit Lopekerkapel. En de collecte voor vandaag, eerste collecte algemene doeleinden. En de tweede is voor de plaatselijke gemeente. En voor dat in de toekomst geldt Deo Volente. We zingen als voorbereiding op de preek, Psalm 37, vers 2 en 3. Stel op de Heere, in alles u betrouwen. En ja, daar klinkt ook het gebed, of we niet van het heilspoor mogen afdwalen door allerlei ijdele zorgen, die er zo gemakkelijk kunnen zijn. 37, 2 en 3. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 33, vers 6 en vers 10. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. 33, 6 en 10. Gemeente, mogelijk is het beter dat u of jij, voordat ik verder ga, de kerk verlaat. Want zondag 10 schijnt een heel gevaarlijke zondag te zijn. De theologen Beker en Deurlo beweerden dat door de prediking van zondag 10 het atheïsme alleen maar veel groter is geworden, erg is toegenomen. En de theoloog Wiersinga zei, ja, door zondag 10 hebben heel veel mensen de kerk definitief de rug toegekeerd. Ik hoop niet dat dat vanavond hier het geval zal zijn. Eerlijk gezegd is de kritiek op zondag 10 al zo'n 75 jaar oud. Vooral na de Tweede Wereldoorlog kwam de kritiek van allerlei kanten, hoewel, ik moet zeggen, halverwege de 18e eeuw was Goethe ook al iemand die toch ook wel zijn kritiek had, vooral toen die vreselijke aardbeving in Lissabon plaats had, toen zei hij dat God zich toen allerminst vaderlijk had betoond. Maar vooral na de Tweede Wereldoorlog kwam de kritiek op zondag 10 heel erg op, want zei men, hoe kan het, hoe kan het? Gods volk, waar hij zijn verbond mee heeft gesloten, en dan 6 miljoen daarvan, omgekomen in de gaskamers, met het Shema, de Joodse voluit Bijbelse geloofsbelijdenis op de lippen, hè, van de Heere, onze God, de Heere is een enige Heere, en met die geloofsbelijdenis op de lippen werden ze toch de gaskamers ingedreven en vergast, en er was geen God die ingreep. En dan de vraag, hoe heeft dat ooit kunnen gebeuren? En toen kwam 1953 de watersnoodramp met 1800 doden. En toen moest weer zondag 10 het ontgelden. En klonk het van, waarom zijn de mensen van Stavenissen misschien zoveel slechter als die van Scherpenissen? Want Stavenissen werd helemaal overstroomd en Scherpenissen veel minder. Waarom? Waren de mensen uit de ene plaats dan zoveel beter dan de andere? En toen dat een beetje van de lucht was, toen kwamen de schrijvers. En de bekendste daarvan is de van huis uit gereformeerde schrijver Maarten het Hart met zijn boek Een vlucht regenwulpen. En hij schrijft daarin, en zondag 10 moet het daar voluit ontgelden, hij schrijft daarin dat zijn moeder, terwijl ze nog volop leefde en gezond was, dat zijn moeder aan keelkanker was overleden. En reeds op de eerste bladzij moet zondag 10 het heel erg ontgelden. Daar schrijft hij, zo is God. En hij schrijft heel bewust, God met een kleine letter. Zo is God, die mensen zo intens haat, dat hij keelkanker voor hen heeft uitgevonden. Zelfs mensen zijn niet in staat elkaar op zo'n laaghartige wijze te vermoorden als God kan met behulp van deze ziekte. Gemeente, de gedachte dat God die vreselijke keelkanker op zijn moeder had afgevuurd, bracht hem tot razernij, tot woede, tot ongeloof. En de gebeurtenissen van de laatste eeuw zijn de kerk ook zeker niet ontgaan. En er is natuurlijk de laatste 100 jaar, iets meer dan 100 jaar, ook wel het nodige gebeurd. 2 wereldoorlogen. En daarna de vreselijke gebeurtenissen in het Rusland van Stalin. Daarna Cambodja, Rwanda, Srebrenica en nu Oekraïne. al dat leed, dat ook zomaar live huiskamers binnenkomt. En vlak ook, ja, de gevolgen van het verlichtingsdenken niet uit. En ook van de wetenschap en de techniek. Gemeente, heel veel mensen begrijpen er helemaal niets van. Als er dan een God is, die almachtig is en die liefde is, en die het kan voorkomen, waarom doet hij het dan niet? Hoe is dat met elkaar te rijmen? Gemeente, eerlijk gezegd, begrijpen ook wij heel veel dingen niet. En zonder geloof is het ook heel moeilijk, of misschien moet ik zeggen, is het misschien wel makkelijker om een antwoord te formuleren. Want als je helemaal niet gelooft, dan kun je zeggen, ach, het is allemaal toeval. En dan gewoon een punt zetten. Maar, als je wel gelooft, in een God met een vaderlijke hand, die liefde is en die almachtig is, die alles kan, en dat toch de meest vreselijke dingen gebeuren, dan roept dat wel heel veel vragen op. En zondag 10 is ook niet te begrijpen zonder zondag 9. Die twee zondagen, en onthoud dat, die twee zondagen horen onlosmakelijk bij elkaar. En wat wordt er in zondag 9 beleden? Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus ook mijn God en mijn Vader is. Dat is de belijdenis in zondag 9. En als je dat mag geloven, vanuit dat kinderlijke geloof, dat je een kind bent van de Hemelse Vader, en dat de Hemelse Vader voor jou zorgt, als kind, zijn kind, dan krijgt zondag 10 toch de contouren die het moet hebben en mag hebben. Vanuit het vertrouwen, hij is onze Vader en hij zorgt. Gemeente, wat dat betekent, voorzienigheid, zorg. De Heere die zorgt. Het woord voorzien komt eigenlijk maar één keer in de Bijbel voor. En jongens en meisjes, dat is in Genesis 22. En jullie kennen die geschiedenis van Abraham, die dan de berg op moet. En dan heeft hij zijn zoon bij zich, Isaac. De enige zoon die hij samen met zijn vrouw Sarah heeft. Alleen, het is een vreselijke tocht. Want God had hem bevolen die zoon te offeren. En je zult maar in de vroege ochtend met je zoon op pad gaan om hem te slachten. Het is onvoorstelbaar. Wat moet er in Abraham zijn omgegaan? Maar Abraham ging in geloofsvertrouwen. Hij wist het, die God kan ik vertrouwen. Die God heeft mij eerder geroepen, heeft mij eerder op weg geroepen. Vanuit het heidendom. En ik ben gegaan en ik wist niet waar naartoe. En de Heer heeft me nooit beschaamd. En zo gaat hij weer op weg. En hij houdt het ervoor dat God ervoor zal zorgen. Hoe het ook afloopt. En hij weet in de verste verte niet hoe. Gelooft en voeten uit. En dan Isaac, die jongen. En die dan met die vraag komt. Vader. Waar is het lam voor het brandoffer? En dan dat bijzondere antwoord van vader Abraham. God zal voor zichzelf in een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Hij zal er zelf voor zorgen. Wat een geloofsvertrouwen. En ja, wat een zorg van de Heer voor degene die op hem betrouwen. Want dat blijkt wel uit het vervolg. Hij werd niet beschaamd. En gemeente, wat is de meest bijzondere voorzienigheid, de meest bijzondere zorg van de Heer, van de Heere God? Dat is dat andere lam ten brandoffer. Het lam met een hoofdletter. En dan doemt er weer een berg voor ons op. Bij Abraham De vader der gelovigen was dat de berg Moria. En in die berg Moria, daar werd later de dorsvloer van Arauna opgemaakt. En later kwam op die plek, het hart van de wereld, de tempel in Jeruzalem. Op de berg Moria, waar die dorsvloer van Arauna gelegen had, daar kwam de tempel. En vlak daarbij die berg Moria, waar de tempel op kwam, daar lag een andere berg. Een heuvel, de heuvel Golgotha. En ja, de Heere heeft opnieuw voor zich voorzien in een lam ten brandoffer, het lam Gods zijn eigen zoon. Om echt geslacht te worden, om ons zondaren te kunnen redden van het eeuwig verderf. En dan zien we ook zo heel mooi de link naar Genesis 22. Op de berg des Heren zal erin voorzien worden. De Heere voorzag in het lam ten brandoffer voor onze zonde. Om ons vervolgens alles met dat lam Gods te kunnen schenken. Vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Maar ook de dingen voor het dagelijkse leven. Al die dingen die we nodig hebben. Hij laat zijn zon opgaan over boze en goede. Hij laat het regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige. En hij bekleedt het aardrijk heel prachtig. En hij schakelt mensen in die er voor ons zijn en die ons bemoedigen. En hoe prachtig, ja, zorgt hij niet ook in de dagelijkse behoeften. Gemeente, tot hiertoe heb ik Gods voorzienigheid eigenlijk vooral ook positief ingevuld. Maar dan nog even terug naar die keelkanker van die moeder, zogenaamd van Maarten het hart. En met al die vreselijke dingen die Gods kinderen ook kunnen overkomen. Ik denk aan dominee Woelderink. Dominee was in de Tweede Wereldoorlog in Oude Kerk aan de IJssel, hier niet zo heel ver vandaan. En zijn vrouw was overleden en korte tijd daarna gebeurde er het tweede verschrikkelijke. Hij had 3 jongens op school zitten en die gingen iedere dag met de bus naar school over de IJsseldijk. En jongens die zijn nog niet zo lang vertrokken van huis. En dan krijgt dominee Woelderink bericht van ja, de bus heeft een ongeluk gehad. U moet snel komen. Hij gaat er naartoe en hij ziet zijn 3 jongens op de dijk liggen. En ze zijn alle 3 dood. Het zal je gebeuren. Je vrouw overleden. En heb je 3 jongens, ik weet niet of die meer kinderen had, maar die liggen daar dood aan de kant van de weg. En wat doet dominee Woelderink? Hij krijgt dan in de grootste smarten, zo bijzonder, het zicht op Gods voorzienigheid. En dan knielt hij neer en dan bidt hij, de Heer heeft genomen. De Heer heeft gegeven, sorry, de Heer heeft genomen. De naam des Heren zij geloofd. Het is wel heel uitzonderlijk als je dat kunt, te midden van zoveel smart, dat je dat kunt beleiden. Die tekst uit het boek Job. Want we hebben ook natuurlijk niet zomaar dat gedeelte uit het boek Job gelezen. We weten dat Job die de ene Jobstijding naar de andere krijgt. Eerst die Sabeërs met hun aanval. En dan die vreselijke bliksem. En dan de Galdeën met hun roofoverval. En dan nog die vreselijke storm. En dan zitten de kinderen van Job, die zitten feest te vieren. En dan door die storm stort het huis in elkaar en zijn kinderen zijn dood. En dan, ja, uiteindelijk ook dat beleiden van Job als die het allemaal hoort. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heren zij geloofd. Hij schreef, God staat er dan niets ongerijms toe. Gemeente, eigenlijk wel een beetje apart hoor, dat Job dan zegt, de Heere heeft genomen. Want als je die geschiedenis in Job 1 leest, dan heb je niet zomaar het idee dat de Heere hier heeft genomen. Satan heeft hier toch de hand in. Satan neemt het initiatief en de Bijbel laat ons in Job 1 even achter de schermen kijken. En God en Satan hebben daar een onderhoud. En dan vraagt God aan Satan. Satan die zegt, ja, maar ik heb een rondwandeling gemaakt over de aarde. En dan vraagt God van, ja, maar heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Oprecht, vroom, godvrezend, wijkend van het kwaad, het zal maar over je gezegd worden, dat is natuurlijk geweldig. En Satan die zegt, ja, dat snap ik wel, het gaat hem allemaal voor de wind, maar ja, neem hem alles af. En dan zullen we kijken of dat nog zo is. En wat zegt God dan? Eigenlijk voor ons niet te begrijpen. Hij zei, in uw hand, doe maar, Satan, met hem wat je wilt. Het is wat. In de hand van Satan. En dan zorgt Satan wel voor die Sabeërs en zelfs de bliksem en die Galdeën en die storm. Hij mag even daar zijn hand in hebben, zelfs het natuurgeweld. Dat brengt ons bij de vraag of het kwade op dezelfde manier uit Gods hand komt als het goede. Vanuit zondag 10 krijgen we heel sterk de gedachte dat het alle twee op dezelfde manier, het goede en het kwade, uit Gods hand voortkomen. Luther was er heel duidelijk in. Luther zei, nee, alleen het goede komt uit Gods hand en het kwade komt uit de hand van Satan. Dat zou betekenen dat die keelkanker, die zogenaamde keelkanker, bij die moeder van Maat en het Hart uit de hand van Satan zou komen. En dat droogte en onvruchtbare jaren en ziekte en armoede niet uit Gods vaderlijke hand zouden komen, maar uit de hand van Satan. Hoe zit dat? Dat is wel een lastige vraag. De Bijbel zegt er een enkele keer maar iets over, meestal in een enkel vers. Bijvoorbeeld, zouden we het goede uit de hand van God ontvangen en het kwade niet? En ook die vraag, is er een kwaad in de stad dat de Heere niet werkt? Dus zowel het goede als het kwade. Maar moet je van daaruit dan zeggen dat bijvoorbeeld een echtscheiding of een incestgeval of huiselijk geweld of ja, wat voor vreselijks dan ook, dat dat allemaal uit Gods vaderlijke hand voortkomt? Is God de auteur van het kwaad? Dat mogen we nooit zeggen. Nee, God werkt het kwade niet. Het kwaad komt nooit precies op dezelfde manier uit Gods vaderhand dan het goede. Hij werkt het kwade niet, hij is er niet debet aan, daar is iemand anders debet aan. Daar is Satan debet aan. De mensenmoorden van de beginnen, dat zien we heel duidelijk bij Job. En hoe vaak doen mensen elkaar ook niet kwaad aan, zonder dat je daar God de schuld voor kunt geven. Alleen, wat is dan de rol van de Heere? Hij laat dat kwaad nogal eens toe. Heel veel kwaad gebeurt onder de toelating van de Heere. Hij verhindert heel vaak het kwaad niet, terwijl hij dat wel zou kunnen. Gemeente, we moeten God niet zien als iemand die daar als een soort koning in de controlekamer van de wereld zit met allemaal knoppen en dat die op het ene moment de knop keelkanker indrukt voor die moeder van die schrijver en op het andere moment weer een andere knop om iemand te straffen en dat die zo aan de knoppen zit. Zo moeten we God niet zien. Aan de andere kant moeten we hem ook niet zien, zoals heel veel theologen er wel over schrijven. We moeten hem ook niet zien als iemand die eigenlijk, ja, met de rug tegen de muur staat. Als een soort slachtoffer van ik wil het helemaal niet, maar ja, ik kan er eigenlijk ook helemaal niks aan doen. Loopt me eigenlijk uit de hand. Zo ook zeker niet. Alle schepselen zijn in zijn Vaderhand. En dat komt zo mooi naar voren ook in Matteüs 10, dat gedeelte waar vanmorgen ook toch al even naar verwezen werd. Daar gaat het over de haren van ons hoofd die allemaal geteld zijn. Nou, wat een wonder, ik weet het, de een heeft meer haren dan de ander, maar toch dat allemaal geteld is, wat een wonder. En heeft de Heer Jezus het ook over musjes, waarvan er geen ter aarde valt, en dan staat er zonder de wil van de hemelse Vader. Maar in het Grieks staat het er iets anders, staat niet zonder de wil, maar er staat zonder uw hemelse Vader. Of buiten uw hemelse Vader om. Het is niet zozeer vanuit zijn wil dat hij dat wel of niet wil, maar het gebeurt niet buiten hem om. En er vallen musjes ter aarde, maar er vallen soms ook kinderen ter aarde, jonge mensen. En op dat waarom hebben wij vaak geen antwoord. Maar vanuit het geloof mogen we weten, het gebeurt niet zonder onze hemelse Vader. Het gebeurt niet buiten hem om. En hij heeft overal ook zijn bedoeling mee. Zijn wijze bedoeling. En we weten dat vaak pas achteraf. De gemeente, laat het duidelijk zijn, de Heere schept het kwaad niet, maar hij doet er wel iets mee. Hij bestuurt het wel en hij beteugelt het ook, zegt Kolbrugge. En God die bestuurt het kwaad en hij laat ook heel duidelijk tot een bepaalde grens toe, maar dan laat hij ook heel duidelijk weten tot zover, want hij regeert. En dan kan het zijn dat Gods kind een ziekte krijgt of tegenslagen of wat dan ook. En dan mogen we met Job zeggen, zou ik het goede van de Heere ontvangen en het kwade niet? En wat zien we dan? Dat de Heere met dat kwaad, met die ziekte, met die tegenslagen of wat dan ook, zijn wijze bedoeling heeft om ons stil te zetten, om ons tot bekering te brengen, om ons te louteren, om het geloof te versterken. Kolbrugge die legde dan de vinger bij, hij zegt, het is Gods stijl dat zijn wegen door de diepte gaan met zijn kinderen. En waar hij genezen wil, daar slaat hij vaak eerst nog een diepe wond. En zo, zegt hij, vervult God zijn belofte. Hij gaat met zijn kinderen vaak door mogelijkheden heen. Maar, zegt hij, het leed gaat wel door zijn handen. En daardoor verandert het van karakter. En hij haalt de angel eruit en dan giet hij er ook nog olie in. En gemeente, laat het ook duidelijk zijn dat gezondheid en ziekte niet op dezelfde manier uit Gods vaderhand voortkomen. Misschien moeten we wel zeggen dat gezondheid uit Gods vaderhand komt en dat ziekte door zijn vaderhand heen gaat. Ik heb ook wel eens een dominee horen zeggen, ja, de gezondheid komt uit zijn ene hand, maar hij heeft ook nog een andere hand waar hij ook mee slaat. Hij laat in ieder geval ook dat kwade toe. Maar het mag duidelijk zijn dat hij geen keelkanker heeft uitgevonden om mensen te pijnigen of zo. Maar zijn daarmee dan alle vragen opgelost? Vallen ziekte, tegenslagen voor Gods kinderen dan altijd mee? Nee. Voor een christen kan het soms ook bijna niet te dragen zijn. Ik denk aan die boer die met zijn tractor en een kar achteruit reed en die zijn eigen zoontje doodreed. Dat is toch niet te dragen als vader. Ik denk aan die jonge man die al zo heel jong in een psychiatrische inrichting verblijft. En voor wie het allemaal alleen maar donker en uitzichtloos is. Of die jonge vrouw in een rolstoel. Of diegenen, ja, bij wie de liefde nooit werd beantwoord. En die ongeneeslijk zieken, of degene die door een fout in het ziekenhuis gehandicapt raakten. Wat een leed. Maar wat denkt u? Zou het voor Abraham duidelijk geweest zijn toen hij zei dat de Heere erin zou voorzien? Ik denk dat hij innerlijk, te midden van dat vertrouwen wat hij had, laat dat duidelijk zijn, dat hij toch ook een strijd meegemaakt zal hebben. En ik denk dat hij er op het moment ook helemaal niks van snapte. En toch beleidt hij het. En toch houdt hij eraan vast. En toch vertrouwt hij op de Heere. Want hij weet het, ik ben geborgen in de handen van God. En gemeente, daarom mogen we elkaar vanuit deze zondag ook bemoedigen. Want wie regeert er? Wie draagt alle dingen? Is dat niet de Heer Jezus? En heeft Hij niet alles in zijn doorboorde handen? En met die doorboorde handen hing hij aan het kruis en hij riep uit: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ook hij had op dat moment niet het antwoord. En gemeente, in die smartelijke uitroep van Christus, te midden van het satanisch donker, liggen al onze waarom-vragen samengevat. Dwars door alle waaroms van ons heen vervult God zijn raad. En dwars door alle waaroms heen volvoert Hij ook de wereldgeschiedenis naar haar doel. Gemeente, wees eens eerlijk. Is het niet voldoende om in alle tegenspoed geduldig te zijn, zoals antwoord 28 beschrijft? Ik weet het, dat is in onze tijd een hot item. Geduld in tegenspoed. Heel veel mensen denken dat ze recht hebben op voorspoed. Heel veel mensen klagen verschrikkelijk als het allemaal tegen zit. En die staan soms klaar met hun vuisten. We leven in een tijd waarin het heel veel gaat om gezondheid en geluk en genot. En als dat niet zo is, ja, ach, dan is het hek van de dam. En zelfs in kerken gaat het daar ook vaak over. Zodra je ziek bent, dan lijkt het soms of je direct naar een gebedsgenezer moet. En ja, ik moest denken aan, en u kent hem misschien wel, die bekende Vlaamse psychiater Dirk de Wachter, die nogal wat boeken geschreven heeft. En een van zijn recente boeken is De Kunst van het Ongelukkig Zijn. En dan gaat het die keer tegen, ja, die hype, dat we allemaal gelukkig moeten zijn en dat je moet genieten en ja, dat je gezond moet zijn. En dan zegt hij, ja, maar het leven is niet alleen maar geluk. En als het geluk er even niet is, ja, laten we dan gewoon geduld blijven houden. Gemeente, houd eraan vast dat de diepe dingen, de moeilijke dingen, niet buiten God omgaan. En ik weet het, als het gebeurt, houdt de wereld ons voor, net als die vrouw van Job, van zeg God vaarwel, zegen hem, weg met God, want je hebt er niks aan, hij helpt je echt niet. En dan zie ik in gedachten die jonge vrouw in haar rolstoel. En die weet dat ze heel haar leven niet uit die rolstoel komt. En ze getuigt van de Heer. En dan denk ik ook aan die jonge man die ik zo goed gekend heb. Hij was 17. En hij dook van de duikplank in te ondiep water. Kreeg een dwarslesie. En voor zijn leven lang gehandicapt. En hij kwam op zo'n wonderlijke manier daardoor tot geloof. En hij heeft er zo van getuigd. En sinds kort is hij ouderling. En ik kwam nog niet zo lang geleden in die gemeente om te preken. En ik zag hem in zijn rolstoel de kerkenraadskamer binnenkomen. En zijn gezicht straalde. Prachtig. Dat soort dingen. God gebruikt dat soort dingen om ons stil te zetten. En ons tot hem te trekken, te vernieuwen. Ja, om op die manier zalig te maken. Het is echt allemaal geen toeval wat er gebeurt. Misschien denkt iemand intussen. Het lijkt wel of Gods voorzienigheid ook wel heel veel met leed te maken heeft. Is dat nou zo? Nou, laten we proberen daar wel de goede balans in te houden. Want als je dan op zondag 10 let, dan zie je het. Het gaat eerst steeds over het positieve. Eerst de vruchtbare jaren. En dan komen de onvruchtbare jaren. Eerst de gezondheid. En dan komt pas de ziekte. Eerst komt de rijkdom. En dan pas de armoede. We kunnen het allemaal zo gewoon vinden, alle zegeningen. Maar wat is een zegen? Als we iedere week weer boodschappen kunnen doen. En kleding. En onderwijs en een warm huis. En dan denk ik aan Psalm 145, waar de dichter zingt over God die zijn hand opent en naar zijn welbehagen verzadigt wat er leeft. Hij doet zijn hand open en hij deelt zomaar uit. En de catechismus geeft ook een hele opsomming van zegeningen. Loof en gras, regen, droogte, vruchtbare jaren, spijs, drank, gezondheid, rijkdom en dat alles uit zijn vaderlijke hand. En wat zegt ons leerboek dan? Dat we in voorspoed dankbaar hebben te zijn. Denk op Psalm 116. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? En te midden van de tegenspoed, dan wordt ons vanuit de catechismus toegeroepen om in tegenspoed geduldig te leren zijn. En dat kan verdraaid lastig zijn. En vooral als je een driftig karakter hebt. En het kan ook heel lastig zijn als ons iets is aangedaan, waardoor we toch gehandicapt raken of wat dan ook. Weet, ik denk nog even aan Gods grote voorzienigheid. Toen hij voorzag in het lam ten brandoffer, om in onze plaats geofferd te worden. En als we daarvan mogen weten, van dat wonder in ons leven, dan wordt heel dat leerstuk van Gods voorzienigheid al een stuk makkelijker. En dan weten we ook daarvan wat Paulus schrijft in Romeinen 8, dat voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, voor zijn kinderen, alle dingen, niet een paar, maar dat alle dingen moeten meewerken ten goede. Ook al die moeilijke dingen. En dan zien we het in het juiste perspectief. En als we daarvan weten, dan ligt er in Gods voorzienigheid een stuk troost. Als dan de tegenspoed komt dat je weet, ja, maar het komt niet zomaar bij toeval. Het komt bij hem vandaan. En hij heeft er zijn wijze bedoeling mee. En hij bedoelt het voor ons bestwil, ja, voor ons eeuwig bestwil. Gemeente, dan mogen we weten dat hij voor ons persoonlijk voorzien heeft in een borg voor onze ziel met wie we de eeuwigheid in kunnen. En dan mogen we bovendien geloven dat hij met die borg ons ook alle dingen wil schenken. En dat hij in alles wil voorzien, hoe het ook mag tegenlopen. Gemeente, het slot van antwoord 28 wijst op de toekomst. Er staat eigenlijk, en in alles wat ons nog toekomen kan, een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader. Een goed vertrouwen dat Hij draagt, dat Hij doorhelpt, dat Hij ondersteunt en dat het alles uitloopt op zijn hele koninkrijk. Gemeente, er zijn mensen die altijd bezorgd zijn en die altijd het ergste vrezen. Maar dan, hoe zit het dan met het vertrouwen op onze getrouwe God en Vader, die alles in zijn hand heeft? Ook die dingen waar wij zo tegenop kunnen zien, of die mensen waar we misschien wel een stukje angst voor hebben, maar ja, wees eerlijk, ze kunnen zich niet eens bewegen als God het niet wil. Ik denk nog even aan Luther. Vanmorgen ging het ook al even over bezorgdheid. Luther was ook wel eens bezorgd. En nog wel eens heel bezorgd. En dan kon hij door het huis lopen ijsberen. En ja, dan kon hij zijn draai niet vinden. En zijn vrouw Catharina van Bora, die bedacht op een gegeven moment een list. Toen die weer zo door het huis liep en allemaal zorgen had. En ze ging naar buiten op klaarlichte dag en ze sloot de luiken. En Luther snapte er helemaal niks van. Ze kwam weer terug in huis en ze zegt, waarom doe je dat nou? Ja, zegt ze, ja, er is blijkbaar iemand overleden. Hè? Zo ging dat vroeger. Als iemand overleden was, dat was ook nog toen ik jong was, als iemand uit het gezin overleden was, dan sloot je tot de begrafenis alle luiken. En als er iemand uit de nabije familie overleden was, dan sloot je één luik. En hier dus beide luiken dicht. En ja, zegt Catharina van Boren, er is blijkbaar iemand overleden. God is waarschijnlijk overleden, zegt ze. En ineens bedenkt Luther, ja, oh, waarom maak ik me eigenlijk zoveel zorgen? Want God is helemaal niet overleden. Hij leeft. En ja, dat zulke dingen kunnen ons wel helpen om ons meteen weer erop te wijzen van, ja, maar we hebben een levende God die alle dingen in zijn hand draagt en overal voor zorgt. Dat zette Luther in ieder geval weer op zijn plek. Misschien denkt iemand, het lijkt in mijn leven wel op die 3 uren duisternis bij Jezus op Golgotha. Gemeente, dat kan. Maar waar liep het voor Jezus op uit? Op het Vaderhuis. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Gemeente, Gods kind valt niet tussen wal en schip. En juist te midden van het lijden worden we voorbereid op de eeuwige zaligheid. En dan nog één ding. Hebt u het goed gelezen dat er staat dat niets ons van zijn liefde zal scheiden? En dat komt ook naar ons allen. Is dat onze hartentaal? Onze troost in leven en sterven? De apostel zong ervan, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Zelfs de dood zal ons, als we in Christus zijn, niet kunnen scheiden, want dan zal de liefde volmaakt genoten worden. En beantwoord mogen worden, bezongen mogen worden in de rijkste toonaarden als uit één mond. Want het lam dat geslacht is, is waard alle lof, alle eer, alle aanbidding, alle dankzegging te ontvangen. Tot in eeuwigheid. Amen. danken en ook voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we in het bijzonder opdragen mevrouw Van Halem, die 20 januari een MRI-scan moet laten maken in verband met aanhoudende klachten. 26 januari hopen ze de uitslag te ontvangen. Ik wil ook bidden voor mevrouw Verboom in verband met haar zwager die in het hospice verblijft omdat hij uitbehandeld is in verband met slokdarmkanker. Ik wil bidden voor de ouderen in de gemeente, de eenzame, de alleengaande, voor hen die psychische klachten hebben en voor al het werk dat in de gemeente gedaan mag worden. Laat ons danken en bidden. Heren, wij danken u voor uw trouwe zorg, voor uw voorzienigheid. En mag het maar zijn, in de grootste smarten blijven onze harten in u gerust. Heren, er zijn zoveel dingen die gebeuren en waar wij niet zomaar antwoord op hebben. Uw gedachten zijn hoger dan onze gedachten, uw wegen zijn ook zoveel hoger dan de onze. Maar heren, wij bidden u ook als we u helemaal niet begrijpen en als het moeilijk is en als het zo tegen ons indruist. Geef ons dat vertrouwen van Abraham, om toch, ook al snappen we er niets van, toch in vertrouwen zo achter u aan te gaan. Ondanks alles, vanuit het vertrouwen dat u voorzien zult en dat u voorzien hebt in het allergrootste offer dat denkbaar is, de Heer Jezus Christus. Heer, wij danken u dat het kwade, dat moeilijke, dat dat niet buiten u omgaat, dat u de auteur er ook niet van bent. Maar dat u voor uw kinderen al die dingen laat meewerken ten goede. Opdat we er niet slechter van worden, maar juist beter, eeuwig goed zal zijn. Heren, maak het waar. Wij bidden u, leer ons in voorspoed dankbaar en in tegenspoed geduldig te zijn. En ook vanuit het vertrouwen dat niets ons kan scheiden van de liefde van u. Heren, wij bidden, geef dat deze zondag toch ook mag meewerken tot troost en bemoediging voor degenen die het moeilijk hebben. Gedenk hen. Heren, wij bidden voor de zieken, thuis en in de tehuizen. We denken in het bijzonder aan mevrouw Van Halem, die deze week een MRI-scan moet laten maken. Geeft dat de oorzaak van de aanhoudende klachten kan worden opgespoord en dat er ook iets tegen gedaan kan worden. En leer ook haar hierin geduldig te zijn en alles van u te verwachten. En ook te vertrouwen dat ook deze dingen moeten meewerken ten goede. Heren, dat bidden we ook voor anderen in de gemeente die tobben met ziekte, met handicaps, met pijn, met verdriet. En met allerlei waarom-vragen misschien. Er zijn er zoveel. Geef het ware zicht op uw voorzienigheid. Heren, zo bidden we ook voor mevrouw Verboom, in verband met haar zwager die uitbehandeld is, in het hospice. Ach heren, hoe moeilijk. Aan de andere kant, als we het zicht hebben op uw zaligheid, dan kan het toch ook goed zijn. Heren, wees heel die familie nabij. En wees hem in het bijzonder ook nabij. En wij danken u dat u de moeite en het verdriet aanschouwt vanuit uw hemel, vanaf de overkant, opdat wij al die dingen in uw hand leren geven. Heere, geef zicht op uw eeuwig koninkrijk, uw zaligheid. Heere, zo bidden we voor heel de gemeente, voor de ouderen en de jongeren, de eenzamen, allen die alleen door het leven gaan. Degene die zou in beslag genomen kunnen worden door allerlei kwalen, ook psychische kwalen. Heer, wat kan het soms donker zijn. Geef te midden van het donker licht aan de horizon. Uw licht. Iets van uw heilicht. Dat dat mag doorbreken en dat dat ook duidelijk gezien mag worden. Heer, zo bidden we. En danken we ook voor alle arbeid die er gebeuren mag in de gemeente onder jong en oud. Wij bidden, geef u zegen erover. En geef ook iedere keer weer kracht om dit, dat te kunnen en te mogen doen. En geef dat we het ook steeds met vreugde mogen doen. Het goede zaad uitdelen. En wilt u dan maar voor de wasdom zorgen. Heere, zo bidden we ook voor al het jongerenwerk, het jeugdwerk dat ook gedaan mag worden. Houd ook onze jongeren vast in een tijd waarin zoveel zekerheden wankelen. Heere, mogen ze het van u blijven verwachten. En zo bidden we voor de voortgang van uw woord, niet alleen hier in Haastrecht, maar heere, wereldwijd. En vooral ook in West-Europa, waar zoveel ontkerkelijking plaatsvindt. Heer, waar we eigenlijk weer zendingsgebied worden. Wilt u met uw evangelie ons niet verlaten? Heer, aan uw woord is zoveel behoefte wereldwijd. Zegen het werk van zending. Zegen het werk van evangelisatie. We leven in een wereld van ontreddering, van angst, van haat, van heel veel onzekerheid. We denken ook aan Oekraïne, waar het aantal doden per dag stijgt. Ach, Heere, mag er een einde aan komen. Zo bidden we ook voor uw volk Israël. Heere, geef daar toch ook aan de regering wijsheid. Ook wijsheid om niet zelf de confrontatie te zoeken. Laat het een volk zijn en een regering waar uw vrede, uw shalom geproefd en ervaren mag worden. Heer, wij bidden, gedenk ons ook de komende week, alle activiteiten die er mogen zijn. Geef ook getrouwheid. Wij bidden om uw zegen, over alles, ook over de dienst van vanavond. Vergeef wat niet goed was, doe ons uw woord meedragen. En door uit leven en stel ons tot zegen, waar we geroepen of geplaatst zijn. Ga met ons als we van hier gaan. Wij bidden dit alles, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 147, vers 4 en vers 6. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God en draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
God zegen.
Dank u.